Je gaat kijken naar wat voor informatie zit er allemaal in een bepaalde bron. En nou ja, bijvoorbeeld voor het merchandisen van je landingspagina. Welke informatie kan je nog meer gebruiken uit zo'n ERP bijvoorbeeld. Om die pagina's nog relevant voor de klant te maken.
Welkom bij Dealen met Digital. De podcast van Digital Agency Kega. Ik ben Dirk van Heunen, strateeg bij Kega. En begeleid jou, de luisteraar, op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we samen met diverse vakgenoten zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen digital commerce.
Welkom bij Dealen met Digital.
De 18e aflevering van Dealen met Digital. En in deze aflevering gaan we aan de slag met het integratieplatform. Een onlosmakelijk onderdeel van Composable Commerce dat, hoewel intensief om op te zetten, de digitale omgeving van je organisatie enorm vereenvoudigt. Zeker als je al een aantal digitale componenten hebt draaien waarop data wordt verzameld. Klinkt dit nu al als akakadabra? Dan raad ik je aan een aantal eerdere afleveringen van ons terug te luisteren. En dan ben je namelijk helemaal klaar voor deze aflevering. Terug naar de magic die het integratieplatform biedt. En daarvoor stel ik jullie graag voor aan mijn gast van vandaag. Richard Schenderling, e-commerce manager bij Daka Sport & Lifestyle. En mijn inspirerende collega, e-commerce architect Lars Rezelman. Zij gaan mij vandaag helpen het belang, de voordelen en ook vooral de uitdagingen van een integratieplatform inzichtelijk te maken. Ik zou jullie dan ook heel graag willen vragen om jezelf voor te stellen. En Richard, dan wil ik met jou beginnen.
Bedankt Dirk, mooie introductie. Ik ben Richard Schenderling, kom uit Rotterdam, 39 jaar. Meer kan ik er niet zo over zeggen, denk ik.
Altijd al bij Daka gezeten, dat vermoed ik niet.
Om eerlijk te zijn, wel. 39 jaar, maar wel 20 jaar werkzaam bij Daka. Dus bijna mijn hele werkende leven onderdeel van een mooi familiebedrijf. Ik heb eigenlijk een aantal jaren naast mijn studie gewerkt in een winkel van Daka, op de Coolsingel. En op een gegeven moment studie klaar. Er kwam een wens voor een webshop. Ik kende de organisatie goed. De organisatie kwam bij mij en dat klikte gelijk eigenlijk. Dus al een heel lang webshop traject van zo'n 15 jaar samen aangegaan.
Fantastisch. Ja. Geweldig.
Ja, en eigenlijk ook wel iets wat je veel ziet bij Daka. Een bedrijf waar best wel wat mensen langere tijd blijven hangen. Ook op ons kantoor meerdere collega's die daar al een lange tijd werken. Dus genoeg dingen naast Daka nog gedaan. En dat wel, maar nog steeds... happy werkzaam bij Daka.
Nou, leuk. Ja. Nou, dat belooft veel goed. In ieder geval veel geschiedenis wat je mee kan nemen, hoe dingen zijn ontstaan.
Ja.
Lars, zou jij jou kort willen introduceren?
Lars Rezelman, ik ben de integratiespecialist bij Kega. We hebben heel veel klanten. Die hebben wel 5 of misschien wel 10 verschillende systemen die allemaal informatie hebben of moeten ontvangen van een webshop. En dat is eigenlijk bij iedere klant altijd de puzzel of de architectuur leggen. Hoe alle lijntjes moeten lopen. Hoe komen de producten erin? De voorraadprijzen. Misschien heb je al klanten met vouchers of loyaltypunten. Ja, en iedere klant heeft het al echt al tussen die 5 en de 10 systeem. Dus bij al die klanten help ik ze altijd al die integraties uit te denken. En soms is dat met een integratieplatform. En soms is het rechtstreeks.
Okay. Nou, dankjewel. Richard, heel even kort over Daka. Nou, ik vraag altijd even, wat is Daka? Daka Sport en Lifestyle. Hoe lang staat? Zou je... En jou de ideale persoon met 20 jaar ervaring moet vellen.
Ik weet er wel iets van.
Daarvoor staat. Ja. Zodat de luisteraar ook bij is waar we het over hebben.
Ja, nee, een familiebedrijf uit Rotterdam. Toen ik binnen het bedrijf kwam, eigenlijk alleen in Zuid-Holland actief. De afgelopen 10 jaar flink gegroeid. Een aantal overnames, een aantal nieuwe vestigingen geopend. Inmiddels 17 winkels verspreid door Nederland. Niet iedereen zal Daka even goed kennen, want het is wel een bedrijf wat op een paar posities in het land, bijvoorbeeld Noord-Brabant, nog niet aanwezig is. Er is zeker wel een wens om verder uit te breiden naar nog iets meer winkels, om die landelijke dekking wel te behalen. We verkopen met name de sport- en lifestyle producten heel groot in wintersport. Een aantal andere sporten, zoals hockey, zijn we ook zeer groot in qua assortiment. En ik denk op dit moment online natuurlijk ook actief en aanwezig.
Wat zijn op dit moment voor Daka en misschien wel voor de hele sportbranche de grote uitdagingen, de digitale uitdagingen?
Het zijn er meerdere, maar op dit moment zijn we bezig met een replatforming project. Samen met Kega, waar wij aan het kijken zijn om eigenlijk de expertise die we op onze winkelvloer hebben. We hebben vrij grote winkels. Sommige zijn 3.000, 4.000, 5.000 vierkante meter groot. Daar werken echt enthousiastelingen, gepassioneerd op sportgebied. Weten veel van hun vak. Nou, dat willen we ook graag op de website laten zien. Dus de uitdaging voor ons nu op dit moment is met name om eigenlijk de content beter in te kunnen gaan vullen. Zowel productcontent als blogs, noem het allemaal op. En daar zijn we nu momenteel mee bezig. Een nieuw CMS-integratie bijvoorbeeld. Waarin we dat nog meer aan de voorgrond kunnen brengen. Denk aan een AI-chatbot, een nieuwe keuzehulp. Dat soort zaken zijn we nu mee bezig qua implementatie.
Waarbij je dan ook de kennis van de winkelvloer gebruikt om binnen je digitale omgeving te krijgen.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. Ik predik altijd, probeer kennis van de winkel in je digitale domein te krijgen. En misschien wel de data van je digitale domein naar de winkel. Maar daar maak je juist een mooie mix.
Absoluut.
Nou, top. Hey, voor we zo direct echt die servicebus, zoals Lars hem vaak ook noemt als integratieplatform, op gaan springen, wil ik traditiegetrouw een stelling aan jullie voorleggen. En eens kijken of jullie op één lijn liggen of dat we ons het komende half uur kunnen gaan opmaken voor wat discussies. Heren, de stelling luidt. Wie geen integratieplatform heeft, is in feite niet composable, maar gewoon een rommelige verzameling van tools. Richard, aan jou de eer om hierop te reageren.
Ik denk servicebus, integratieplatform. Er zijn verschillende namen die hier aangegeven worden. Ik ben het eens met de stelling. Ik denk dat het een goede stelling is. Je hebt een slimme laag nodig die de communicatie tussen je systemen beheert. Misschien kan ik een voorbeeld geven. Onze e-com engine moet praten met onze ERP, PIM, CRM. Maar ons OMS praat ook met ons ERP bijvoorbeeld. Dus je hebt natuurlijk verschillende lagen daarin. En bij ons is die servicebus daarin belangrijk om dat allemaal goed te coördineren.
Lars, helemaal mee eens of toch nog een kritische noot hier?
Nee, ik denk zelfs dat je moet proberen zo min mogelijk te doen in een servicebus in je integratieplatform als het kan. Want een servicebus die stuurt data van de ene database naar de andere database. Wat nou als je gewoon niet die data iedere keer hoeft door te sturen, maar dat je gewoon de data vanaf die database direct op de frontend kan tonen? Dan heb je gewoon minder integraties en daardoor minder werkzaamheden, minder dingen die fout kunnen gaan. Dus ik denk zelfs dat als je een composable opzet doet en je bijvoorbeeld een search en je bijvoorbeeld een content platform en je bijvoorbeeld een e-commerce platform, dat je altijd moet kijken of je juist zo min mogelijk integraties erin kan doen. Klanten blijven gewoon veel systemen hebben en bijvoorbeeld productdata. Bijna ieder systeem heeft wel productdata nodig. Is het een winkelkassa? Is het je loyalty platform? Is het je channelable data feed? Je e-commerce platform? Ja, die data moet gewoon wel naar meer systemen toe.
Oké, ik merk dat hier wat verduidelijking tussen elkaar nodig is. Dus dat maakt het mooi. Ook denk ik voor luisteraars zo direct. En we gaan zo echt die diepte van het integratieplatform in. En meer en meer. Dan nog heel kort. En het werd al aangeraakt wat een integratieplatform doet. Maar heel even setting the scene. En Lars, dan bij jou, je bent er allermeest mee bezig. Wat is nou eigenlijk een integratieplatform en wat beoogt het op te lossen?
Integratieplatform die haalt data op uit de bronsystemen, verwerkt die data, mappen of aanvullen en die stuurt ze dan weer door naar de doelsystemen. En het kan zijn dat dat 1-op-1 is. Dus je haalt producten op uit je productinformatiesysteem en je zet ze door naar de webshop. Heel vaak zie je dat er meerdere doelsystemen zijn. Dus de productdata moet niet alleen naar de webshop, maar misschien ook wel naar je order management systeem en naar je kassa. En je hebt vaak dat je brondata niet uit één bron komt, maar uit meerdere bronnen. Dus wellicht heb je al je productinformatie in je PIM staan en je prijzen staan dan weer in je ERP. En voorraad kan er misschien weer bij je order management systeem komen of uit je warehouse komen. Dus je ziet ook wel dat al een integratieplatform meerdere bronnen van data gecombineerde en die gecombineerde data doorstuurt. En wat lost het op? Het lost op dat je niet bij alle doelsystemen zelf al die data moet ophalen, moet verwerken en moet weer importeren. Dus eigenlijk voorkom je ervoor dat je maatwerk hebt in al jouw doelsystemen en maatwerk hebt in al je bronsystemen en dat je het allemaal in je integratieplatform oplost.
Voor mij helemaal helder. Richard, dit heeft Lars ook vast al een aantal keer bij jullie verteld. Van wat dit gaat doen, waarom de AK-kaart nodig heeft. Jullie gebruiken het al een tijdje, maar ook op jullie nieuwe webshop. Of in je nieuwe platform komt een integratieplatform. Ja. Wat levert het DACA concreet op om dit in te zetten?
Op dit moment zouden wij zonder integratieplatform zouden wij geen actuele voorraadinformatie op onze website tonen bijvoorbeeld. We hebben een vrij complex bestand eigenlijk wat uit ons ERP komt bijvoorbeeld. Waar stok en prijzen in zitten. Dat bestand wordt eigenlijk ontleed door onze servicebus en wordt naar verschillende kanalen gestuurd om daar de actuele data te kunnen tonen. Voor ons is het op dit moment gewoon heel relevant. Wij zouden nu niet zonder kunnen.
Dat is essentieel.
Absoluut. Ja.
Okay. En om misschien lekker concreet te houden. Op dit moment zijn we weer bezig het neerzetten van of het implementeren van de van jullie integratieplatform servicebus op je nieuwe webshop. Zijn wij daar stap voor stap, en misschien wel even een 1-2'tje met Lars. Ja. Stap voor stap door we heen kunnen nemen hoe jullie dit doen. Gewoon ook voor de luisteraar die misschien aan het begin van dit traject staat. Oké, waar moet ik op letten?
Ja, stap 1 is denk ik altijd de selectietraject. Je hebt meerdere soorten integratieplatformen. En je moet ook eentje kiezen die goed bij je bedrijf past. Nou, bij DACA hebben we dat 5 jaar geleden gedaan. Niet met Richard, maar toen met de IT-manager die daar zat. En die IT-manager die had al een beetje ervaring met één serviceplatform. Talent heet dat. En wij vanuit Kega ook. Dus daar heb je dan eigenlijk al gelijk al een goede match als je allebei al een goed gevoel bij hebt.
Ja.
Ze hebben nog een aantal andere bekeken. Maar we hebben gekozen voor talent. Nou, dat is stap 1, de selectietraject. Ja. Stap 2 is dan bepalen welke integraties er gedaan moeten worden. En daarvoor hebben we een architectuurmeeting met alle betrokken partijen. Dus iedereen die iets van data moet ontvangen of versturen, bij elkaar zetten. Dat doen we vaak in 2 dagdelen. Om dan met elkaar door te spreken welke informatie waar allemaal heen moet. Nou, een week later komen we weer terug om dat nog een keer dan te herhalen met elkaar. Sommige moeten mensen al een huiswerk doen. En daarna heb je eigenlijk al je grote blueprint, een architectuurplaat. Die deel ik bij DACA, maar veel klanten die hebben ook een hele grote plaat met alle lijntjes tussen alle systemen waarin staat waar de producten, de prijzen, de voorraden, de orders, de shipments allemaal heen gaan. En dan weet je in ieder geval, dit moeten we allemaal zien te realiseren. En dan komt het project. En we moeten natuurlijk echt met de projectmanager al die stappen bepalen. Hoeveel werk is het? Welke zijn afhankelijk van elkaar? En je kan je wel voorstellen dat je een order kan je pas opsturen als er een prijs bekend is en de voorraad bekend is. En zo stap voor stap bepaal je dan in de planning wat je moet doen. En dan is het werk aan de integratie platform developers. Om al die integraties te developen. Nou, dat is natuurlijk gewoon afhankelijk van hoeveel integraties je hebt. Kan dat natuurlijk een paar weken werk zijn. Maar bij DACA was dat denk ik wel een half jaar werk met alle integraties.
Ik kan me ook voorstellen dat je met al die partijen aan tafel zit en alle lijnen hebt staan. Ja, die soort hier was je dan niet bij. Maar misschien herijk je dit soms ook nog wel een keer. Er ook achterkomt dat misschien een aantal componenten misschien niet zo nuttig zijn als ze leken. Dan zeg je, we zien hier eigenlijk een soort een stukje data wat we prima kunnen oplossen in een ander component. En dat kunnen we dan wegstrepen. Gebeurt dat ook? Of ben ik nu iets te opportunistisch?
Nou, het gebeurt vaak andersom.
Oh.
Dat de gedurende trekt mensen toch denken, ik heb echt nog wel meer nodig. En ik wil eigenlijk, als je toch al de prijs hebt, kan je dat ook niet naar mij toesturen. Dan heb ik het ook vaststaan.
Oké. Okay. Dus, maar ten gunste van. Want ik kan me ook voorstellen dat je, als dit neerzet en dan begint het integreren van de zaken. Richard, kijk naar jou. Dat dingen ook misschien iets tegenvallen. Dat er meer bij komt. Ja. Een concreet voorbeeld waar jullie tegenaan zijn gelopen. Hey, daar liep het echt even anders dan gedacht.
Nou goed, wij zitten nu dus al een aantal jaar op dit platform. We hebben wel gekeken tijdens 3 platformen dit jaar of dat eventueel vervangen zou moeten worden. Alleen we hebben er wel voor gekozen om het nu zo te houden. Eigenlijk omdat we al een aantal jaar het staat vrij stabiel. We hebben weinig support nodig. We hebben wel doorontwikkeling, zoals Lars net al zei. Ja, je gaat kijken naar wat voor informatie zit er allemaal in een bepaalde bron. En bijvoorbeeld voor het merchandisen van je landingspagina. Welke informatie kan je nog meer gebruiken uit zo'n ERP bijvoorbeeld. Om die pagina's nog relevant voor de klant te maken. En daar zijn we eigenlijk nu mee bezig met het optimaliseren van dat soort stromen van data. Maar we zijn heel blij met de laatste jaren, met de stabiliteit die het platform ons nu eigenlijk geeft.
Maar dat is hard werken geweest, denk ik, om
precies dat
te krijgen.
Ja, Lars, al eerste half jaar ben je bezig met het opbouwen. Maar het jaar daarna zie je toch allerlei dingen nog fout gaan. Onverwachte errors, downtime. En dat is uiteindelijk wel, denk na anderhalf jaar is dat goed opgelost. Lars en zijn team zaten daar bovenop. En uiteindelijk hebben we nu dus al een situatie waarin we nu eigenlijk een aantal jaar stabiel zijn en tevreden eigenlijk. En dat is voor ons heel wat waard. Ja. En daarom hebben we er ook voor gekozen om dit platform voorlopig aan te houden.
Nou, ik kan me ook voorstellen. Zijn dit soort fouten, of de errors die je tegenkomt, is dit ook gewoon iets wat je in het proces tegenkomt? Of zijn dit ook fouten die je misschien door ervaring nu niet meer gaat maken? Ik vraag dit voor luisteraars die misschien net aan het begin zijn. Denken, hebben jullie een voorbeeld wat wel meteen zouden kunnen tackelen? Of is het ook gewoon iets wat je op de route ernaartoe moet ervaren? Lars?
Nee, een groot deel is wel ervaring. Als je al vanuit 5-6 projecten weet hoe je producten moet aanmaken, dan weet je ook welke stappen er zijn, welke fouten of learnings je hebt gemaakt. Maar je hebt ook iedere klant heeft ook zijn eigen systemen of zijn eigen type producten of prijzen. En die kan je bedenken van tevoren. Maar pas als je het echt gebruikt, kom je erachter waar je echt tegenaan loopt. Bij DACA was bijvoorbeeld een voorbeeld dat ze hebben prijzen en ze hebben dan de special prijs. Dus bijvoorbeeld van €100 voor €75. Ja. De standaard afprijzing. Maar bij DACA waren er ook mensen die de afprijzing niet helemaal goed snapten in het systeem. Dus die zeiden dan voor €100, maar die moet nu €200 betalen. Ja. Ja, daar kom je niet achter als je dat van tevoren aan het uitdenken of uitwerken bent.
Het is geen goede reclame dit.
Nee. Dat klopt, maar dit is natuurlijk wel waar je tegenaan.
Wat Lars zei, dat kijk, je hebt uiteindelijk gewoon met seizoensprijzen te maken. Ja. Sommige producten van ons lopen al meerdere jaren door. Denk aan een voetbalschoen, die stijgt op een gegeven moment in prijs. Ja, dan gaat het uiteindelijk in het systeem, heb je een bepaald veld. Ja, op het moment dat je dat veld niet aanpast, maar je voegt een extra veld toe, dan kan het dus weer een effect hebben op hoe dat dan wordt aangeleverd. En dat ging dan fout eigenlijk.
Ja. Ja, en dan in overleg met DACA hebben we dan besloten, oké, dan gaan we gewoon helemaal die afprijzing niet doorsturen als die gelijk is of hoger is. Maar dan sturen we ze allemaal in een mailtje door naar het team die er verantwoordelijk voor is. Van let op, deze prijzen zijn nu fout. Je moet ze corrigeren.
Oké, dus dat trek je uit het integratieplatform in principe. Of dit laat je niet meer door het integratieplatform gaan op zo'n moment.
Nee, die prijzen die houden we tegen. Die komen ook niet op de webshop met de te hoge verkeerde prijs.
Oké.
Maar en we sturen dus ook gelijk een mailtje naar het verantwoordelijke team die dat dan wel moet oplossen. Nee. Maar zulke dingen kan je natuurlijk niet van tevoren al bedenken dat er is.
Nee, dan moet je vervelend genoeg tegenaan lopen en dan naar oplossingen zoeken.
Ja. Ja, of producten die afbeeldingen missen bijvoorbeeld. Producten die wel online komen, krijgen op een gegeven moment voorraad. Er mis iets van content, afbeelding of wat dan ook. Daar zit ook een bepaalde machine learning op. En dat voeg je dan later in zo'n project toe. Dat je op een gegeven moment daaraan denkt van hey, je spart met elkaar van wat kunnen we daar eigenlijk aan doen om dat te voorkomen? Dat kan dus bijvoorbeeld via zo'n platform.
Oké. Duidelijk. En dan komt ook meteen, want dit heeft heel veel te maken met waar komt de data vandaan. Van mij is dan het woord de single source of truth, wat veel gebruikt wordt. Lars, even single source, ik hoor het jou vaak zeggen. Ook hier weer, wat is dit precies en waarom is het zo belangrijk?
Ja, klanten hebben vaak een landschap met meerdere applicaties. En bijvoorbeeld een productprijs, die heb je ook in heel veel applicaties nodig. Maar er is één applicatie die uiteindelijk echt bepaalt wat de prijs is. En die moet dan die informatie doorgeven aan de andere systemen. Dus er is één single source of truth voor prijs. Ja. Eén single source of truth of stock. Of één single source of truth of orders. Dus je moet wel van tevoren met elkaar bepalen welk systeem dat is. Wie is daar leidend in? Wie is daar verantwoordelijk voor? En het kan zijn dat anderen dan volgend zijn. Want de prijzen die wil je ook op de webshop en in de kassa. En misschien wel in je prijsfeed. Maar je moet ervoor zorgen dat er maar één single source of truth is. En los van integratieplatform, zeker natuurlijk waar we met Kera bezig zijn, is met Composable Commerce, met headless frontends. Ja, je kan steeds beter vanuit de frontend direct al die informatie ophalen. Je hoeft niet meer een klant te hebben in je e-commerce platform. Misschien kan je je klant ook gewoon al hebben bij jouw identity provider. Dus dan log je in bij een identity provider en die zegt, oké, je wacht, is goed, dus je mag inloggen, ja of nee. Maar die hele informatie hoef je dan niet meer bij de webshop te hebben, hoef je ook niet meer bij je app te hebben. Ze zorgen er eigenlijk voor dat er minder systemen bepaalde data nodig hebben. Zo kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat er maar één single source of truth is voor klantlogin, in plaats van vier systemen die iets te maken hebben met klantlogin.
Duidelijk. En hoe doen jullie dat zeg maar, dit is wat, misschien wat ongrijpbaar nog. Hoe doen jullie dit bij DACA? Zijn er echt, gaan jullie ervoor zitten van oké, wat willen we hebben? Welk systeem wordt single source of truth? Waar kunnen we het vereenvoudigen? Want dat is denk ik waar het heel veel om gaat.
Ja, ik denk dat is waar Lars net al aan refereerde. Het project wat op een gegeven moment start. Dan ga je kijken, oké, welke componenten zijn er allemaal? En welke informatie zit waar? En wat is de basis? Hè? We hebben een CRM-pakket. Daarin staat al onze klantdata. Dus daar zitten de e-mailadressen, wachtwoorden in. Ja, dat is natuurlijk de logische plek voor klantdata. Nou, op de huidige integratie van Adobe waar we op draaien, nou, daar wordt ook klantdata opgeslagen in Adobe. Dat wil je eigenlijk niet, want dat betekent dat je op twee plekken die informatie krijgt. Nou, dat halen we daar nu met de drie platformen op het nieuwe platform uit. Dus gewoon die connectie gaat rechtstreeks vanuit de website naar in ons geval TritonX, ons CRM. En dat is een aanpassing die je doet. Maar dat gaat wel buiten, in dit geval de servicebus, om. Omdat die daar geen rol in speelt. Die gaat niks veranderen aan die data. Dus dat hoeven we ook niet naar een andere partij door te zetten. Dus dat houden we er eigenlijk buiten om.
Okay, dat is interessant. Dus niet, want in mijn beleving, als je wil zorgen dat eigenlijk alles in een integratieplatform komt en van daar weer wordt weggezet. Maar er zijn dus zaken denkbaar waarbij het integratieplatform links laat liggen. Maar gebeurt dat veel?
Ja, zeker. Ik denk dat er twee smaken zijn. En de eerste is wat Richard al benoemde, is eigenlijk de real-time API calls. Dus als ik op de webshop zit en ik wil inloggen, en dan moet ik mijn e-mail en een wachtwoord doorsturen. En dan geeft het systeem terug of het goed is of niet goed is. En de rol van een integratieplatform is daar heel erg klein in. Het kan zelfs een beetje vertragend zijn. Nou, je kan natuurlijk wel eens logging toevoegen. Dus je kan alle calls loggen en zien of het goed gaat. Een andere klant, die verkopen fietsen en die hebben een proefritformulier die je kan invullen. Nou, die komt er rechtstreeks dan bij de winkel terecht. Ja, dat is zo cruciaal. Die wil je bijvoorbeeld wel weer kunnen loggen. Het is eigenlijk bijna een order, een proefrit. Dus die hebben, daarvan hebben ze gezegd, die willen we wel via het integratieplatform doen. Maar het integratieplatform heeft dus helemaal geen toegevoegde waarde. Die gaat niet de data naar vier systemen doorzetten of veranderen. Het enige is dat je al die API-calls kan zien. Dus als er iets fout gaat, kunnen ze ook direct zien waarom het fout gaat en ook herstellen. Dat kan dan een klein voordeeltje zijn. Bij DACA hebben we best wat van die real-time calls. Ja, die doen we buiten het integratieplatform om. Gewoon rechtstreeks vanuit de frontend op dan het betreffende systeem.
Heb je daar, Richard, een mooi voorbeeld van nog? Van wat jullie bewust misschien wel bewust erbuiten houden?
Afbeeldingen uit ons PIM gaan rechtstreeks eigenlijk naar Magento. Wat ik net al zei, vanuit ons promotiesysteem ook. Het ophalen van persoonlijke prijzen. We werken veel met verenigingen samen. Bijvoorbeeld als je lid bent, krijg je een bepaalde korting.
Oh ja,
nou ja, dat soort informatie wil je gewoon direct ophalen om ook vertraging verder te voorkomen. Dus wordt eigenlijk actueel wordt dat opgehaald, dat soort data. En ook promoties als drie halen, twee betalen. Ja, zo'n berekening van zo'n promotie wil je direct doen. En dat wil je niet. Er mag geen vertragende factor in zitten.
Nee, en dan is een integratieplatform eigenlijk een rem op je op de snelheid in dit geval.
Ja.
Nou,
maar dat was de eerste smaak. En de tweede smaak, Dirk,
ja,
dat zijn de hele domeinspecifieke integraties. Maar een webshop is een betaling in een heel, heel klein en afgekaderd gebiedje. En zeker de betaalpartijen van tegenwoordig, die hebben allemaal per e-commerce platform hebben ze een eigen code gebouwd, eigen module gebouwd. Waardoor je dat eigenlijk al kant-en-klaar werkt. En het werkt zo goed, dat hebben ze gewoon helemaal gebouwd. Dat is dan al 8 jaar lang. Diezelfde code wordt steeds weer verbeterd. En alle nieuwe updates van het betaalplatform zitten er ook gelijk weer in die nieuwe versie van die plugin. Ja, dat werkt zo goed. Dat nabouwen, dat kost veel tijd. En je gaat nooit zo goed bouwen als dat het al gebouwd is. Dus als het heel erg domeinspecifiek is, geloof ik er zeker in dat je dan niet een integratieplatform hoeft te gebruiken.
Maar gewoon echt buiten laat staan en daar het werk gewoon laten gebeuren.
Ja, maar dat is wel heel domeinspecifiek. Ja. Ik geloof er niet in dat er een ERP is die zegt, we hebben gewoon een mega connector met alles voor de webshop. En je hoeft hem gewoon erin te zetten en je installeert het en het werkt. Ah, daar geloof ik niet in, want iedere klant heeft andere productstructuur. Je hebt misschien meerdere talen of andere prijzen, andere btw of landen. Ja, het is bijna zo klantspecifiek. Ja, daarin is natuurlijk echt een integratieplatform handig. Moet je dan voor jouw eigen business case, voor jouw eigen product, voor je eigen bedrijf de juiste integraties kan opzetten.
En wat ik al in de introductie vertelde, het is die opzet, en dan hoor ik als je een half jaar bezig bent, is echt wel complex om het vervolgens eenvoudig te houden. Kijk, een groot voordeel van Composable Commerce, wat we hier ook vaak aan tafel hebben, is de flexibiliteit van de inzet van je component, waar misschien een integratieplatform ook als component kan zien, waardoor je niet meer die vendor lock-in hebt. Maar ja, dit lijkt mij, als je dit goed hebt neergezet, in principe zo relatief complex, dat die vendor lock-in wel een beetje om de hoek schuilt. Richard, staat er niet haaks op wat we met Composable Commerce zouden willen?
Ja, min of meer wel. Onze intentie is eigenlijk altijd om voor langere perioden een samenwerking aan te gaan. Zo vertrekken wij in ieder geval. Ik denk dit specifieke onderdeel is ook gewoon te vervangen. Daar hebben we ook naar gekeken het afgelopen jaar eigenlijk vanwege onze replatforming. En zijn tot de conclusie gekomen dat we het willen houden zoals het nu is, omdat andere partijen niet direct een voordeel voor ons boden. Maar het kan wel degelijk. Alleen, ik denk dat het ook om een stukje vastlegging, documentatie gaat. Ik denk dat Lars daar heel sterk in is en dat hij precies heeft genoteerd wat er allemaal door het platform heen gaat en hoe de lijntjes lopen vanuit onze architectuur. En ik zie daar niet een hele grote uitdaging in om dat te vervangen ten opzichte van bijvoorbeeld je PIM vervangen of je e-com engine vervangen. Ik denk dat dat het allemaal best wel impactvol uiteindelijk is, maar wel zeker wel mogelijk.
Ja, in principe elke componentvervanging, hoe meer die geïntegreerd zit in het totale platform, is wat ingewikkeld, ja. Maar het is niet onmogelijk.
Absoluut niet.
Oké, dan is de vendor lock-in niet noodzakelijk daar, maar het schuurt er tegenaan. Nog een kritische vraag, eigenlijk over misverstanden. Er zijn vaak heel veel, ook rond postponers hebben we vaak over gehad, is misverstand. Lars, jij zit bij veel van opdrachtgevers, prospects. Wat zijn een van de grootste misverstanden rondom het integratieplatform waar jij tegenaan loopt? Of wat je moet uitleggen, jongens, let op. Zo is het niet helemaal.
Nee, het grootste misverstand dat overal terechtkomt is dat de servicebus kan niet alle problemen oplossen. Servicebus is heel goed in mappen, in data integreren, in de juiste data ophalen en doorsturen. Maar als er gewoon al een bende is in hoe de data aangeleverd wordt, en er is allemaal business rules nodig met extra regels en dan weer complexiteit en dan extra API call en nog even formateren en toch even vergelijken. Op een gegeven moment, je hebt ook een boete op de complexiteit en dat geldt ook voor je integratieplatform. Als je het te ingewikkeld, te moeilijk maakt, dan snapt niemand het meer. Dan gaat het stuk. Dan weet ook niemand meer hoe je het moet oplossen.
Dat is ook een beetje wat jij net al zei over dat prijsvoorbeeld. Ja, op het moment dat je data verkeerd invoert. In dit geval hebben we een signalering in de internet gebouwd, waardoor we weten van we moeten dat bij de bron moeten we dat gaan oplossen. We konden dat niet. Ja, het zou heel ingewikkeld worden om dat op te lossen vanuit de servicebus. Dus ik denk dat dat een mooi voorbeeld was, eigenlijk wat aansluit op wat jij nu zegt.
Ja. Nou ja, voor de luisteraar, bij DACA zelf is bijvoorbeeld ook de producten wel weg. Dat is gewoon iets ingewikkelds. Jullie hebben meer dan 100.000 producten. En iedere nacht krijgen we ook vanuit het EEP-systeem alle 100.000 producten opgestuurd. Van alsjeblieft, moet je zelf maar even kijken wat er veranderd is of wat je nodig hebt. Ga het maar weer eens oplossen als integratieplatform. Ik word juist blij als er klanten zijn die zeggen, ik stuur alleen de gewijzigde data door. Of je kan met een API alleen de laatste wijziging ophalen. Ja, dan ben je natuurlijk al veel concreter en slimmer bezig.
En waarschijnlijk ook financieel verstandiger. Want toen ik aan het voorbereiden was, bleef dat wel de vraag. Het is prachtig hoe het allemaal werkt. Maar het levert niet per definitie directe businesswaarde op. Je ROI is lastig. Richard, dan ga ik wel echt naar jou kijken. Ja. Intern ook uit blijven leggen. Ja. Dus misschien wel, hoe kan je hier een business case aanhangen of een businesswaarde?
Ja, dat is lastig om dat te berekenen. Ik denk, als je kijkt naar een voorbeeld wat Lars net zei, over bijvoorbeeld dat je nu met een init werkt waar 100.000 producten met alle varianten eronder en prijzen, stokken, noem maar op, dat wordt als een pakketje wordt het aangeboden op de server. En dat moeten we dadelijk gaan uitpakken. Dat doen we iedere dag. Dat is niet heel, heel logisch dat je dat doet eigenlijk. Nou, we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we dat slimmer maken. Er is een laag beschikbaar eigenlijk om onze ERP, waar wij met API-koppelingen kunnen gaan werken, waardoor we eigenlijk real-time data eruit kunnen halen, real-time prijzen. Nu kunnen we bijvoorbeeld 1 keer per dag kunnen we de prijs aanpassen. Nou, dat zou met zo'n koppeling vaker kunnen. Dus daar zitten voordelen aan, maar het is moeilijk om daar echt een waarde aan te verbinden. Van oké, wat levert dat nou daadwerkelijk op? Het proces wordt efficiënter. Maar het is niet dat je daar daadwerkelijk, dat we daar meer door gaan verkopen bijvoorbeeld. Dus dat is best lastig. Maar goed, je gaat wel kijken naar hoe kunnen we het hele proces efficiënter inrichten. En dan geef je op basis daarvan eigenlijk een go. Omdat je omdat je dat als organisatie wil je wel die wendbaarheid hebben om vaker per dag bijvoorbeeld met een Black Friday of iets dergelijks die prijzen aan te kunnen passen. Dus dat is dan wel meerwaarde zonder dat je er echt een waarde op plakt.
Ja, dat is de businesskant in omzet. Kan me ook voorstellen dat het besparingen te vinden zijn.
Nou, ik denk zeker wel dat je dat best kan uitrekenen. Ik ga even snel aan de tafel rekenen. Want daar hebben jullie iets van 5, 6, 7, 8. Uiteindelijk systemen die je allemaal in je landschap hebt. Nou, al die systemen moet je updaten. Nou, misschien 2 keer per jaar, een beetje voorzichtig geschat. Dus je hebt 16 keer moet je iets updaten in je landschap. Stel nou, je hebt er allemaal maatwerk in zitten met imports en exports. Dan moet je dat iedere update meenemen. Soms gaat het stuk, soms moet je het even bijbouwen of aanpassen. Stel je bent iedere keer wel per systeem 2000 euro kwijt aan een update. De 16 updates keer 2000 euro, zie je 32.000 euro gewoon wat je aan development kosten kwijt bent aan die updates. Door dat allemaal in je service platform te zetten, hou je dat weg bij al jouw systemen in jouw landschap. Dus in dat opzicht bespaar je daar wel in, denk ik. Ten opzichte van je hostingkosten en je licentiekosten. Ben je daar denk ik goedkoper uit door het in je integratieplatform te doen dan het maatwerk in alle applicaties te doen.
Ja.
Ah, die zal ik dan Lars meenemen.
Ja,
voor de volgende
daarom hebben wij Lars
aangehaald. Je kan ook het rekensommetje maken als... Jullie is de prijs best ingewikkeld, de hele complexe logica. Nou, dat kost best wel tijd om dat te maken. Nu heb je dat in een integratieplatform opgelost... en wordt doorgestuurd naar 3 verschillende partijen. Dus je hebt 1 keer het denkwerk... en daarna 3 naar 3 partijen doorsturen. Als je dat maatwerk moet doen in al die 3 partijen los... heb je 3 keer het denkwerk voor 3 verschillende partijen. Dus dat denk ik ook zelfs dat je dan met de... initiële implementatie duurder uit bent dan het in je service te doen.
Dan is er dus toch een ROI op te maken. Misschien meer in je besparingen dan in de directe omzet, wat sneller te zien is. Ik denk dat hier ook, weet je, meteen wat hier net even ontstaat aan tafel. Het mooie en ook vaak wel het ingewikkelde van Compose Commerce is de samenwerking tussen IT enerzijds en de business anderzijds. En om dus succesvol te zijn, moet je samenwerken. Soms genoodzaakt, denk ik wel. Dat geldt natuurlijk ook zeker voor een integratieplatform, wat technisch en ingewikkeld is. Maar waar ligt dan voor bij DACA, waar ligt het eigenaarschap van, zeg maar, van het integratieplatform bij IT of toch bij de business? Want die gebruikt het meest uiteindelijk.
Ja, wij hebben ervoor gekozen om de samenwerking eigenlijk met Lars en zijn team aan te gaan, omdat wij niet de specifieke kennis op het technische vlak hebben binnen onze organisatie. Dus Lars is voor ons eigenlijk product owner op dit onderdeel. En daar schakelen we maandelijks eigenlijk mee om te kijken van welke vragen vanuit de business zijn er nu eigenlijk. En hoe kunnen we het doorvertalen in optimalisatie van het platform.
Waarbij het eigenaarschap dus eigenlijk bij IT ligt in dit geval uitbesteed.
Ja, klopt. Ja.
Lars, zie je dit? Ik weet, jij zit, wat ik al eerder zei, bij veel meer klanten. Is het eigenlijk altijd het eigenaarschap dat bij IT ligt, bij integratieplatforms, gebeurt het ook wel anders? Dat toch meer bij de businesskant ligt?
Ja, ik heb eigenlijk 2 smaken. Ja. De ene smaak is inderdaad DACA. Dat je zegt, het is zo specifiek, zo complex. Niemand in onze organisatie die gaat dat zo makkelijk snel snappen. Dus we vragen gewoon aan een bureau om ons daarbij te helpen. Ja, dan is dat misschien maar 5 uur of 10 uur per week. Maar als ik vragen heb, dan lossen zij het wel van me op. Ja. Dat is eigenlijk smaak 1. En smaak 2 is, het is onze data. Onze datastromen. Dus wij willen het ook zelf snappen en beheren. En die zijn dus zelf bezig met het integratieplatform. Maar je ziet ook weer bij hun, kost het ook misschien maar 5 uur of 10 uur per week aan tijd dat je er echt mee bezig bent. Als er een keer een probleempje is of een kleine aanpassing. Dat lukt wel. Maar als je dan het heel moet opzetten, als er 20 integraties gebouwd moeten worden of je moet iets flink omzetten. En dan zie je toch vaak dat ze zeggen, wil je ons toch helpen om gewoon dat snel goed neer te zetten? Leg ons uit wat je gemaakt hebt en daarna gaan wij het zelf opvolgend oppakken. Ja, en dus ik ben eigenlijk het meeste fan van die tweede. Hè? Dat je zegt als bedrijf, het is onze data, dus wij willen er zelf verantwoordelijk voor zijn. We willen zelf grip op hebben waar het naartoe gaat.
Maar wel gebruik maken van de ervaring die je hebt door vele integratieplatformen al neergezet te hebben. Dat je dan misschien een aantal fouten kan voorkomen in de opzet.
Ja, nee. Zeker. Hetzelfde als je een huis bouwt. Ja, de aannemer maakt je huis. Maar als je eigenlijk zelf in je huis zit, kan je toch ook wel de kleine klusjes zelf blijven doen.
Dat ligt eraan hoe handig je bent. En ik gebruik daar vooral de opzet die DACA gebruikt. Daar moet je specialisten voor gebruiken.
Absoluut.
Dan nog even. We gaan ook stilstaan, zoals altijd, bij AI. Ook in integratieplatformen een onderdeel. Ja. Richard, nou weet ik dat je bij DACA daar nu nog niet mee bezig bent. En niet zo gek met dan 3 platformen. We moeten eerst even focus daarop zijn.
Ja.
Maar langs even kijkend naar anderen. En dat weet ik ook weer van jou. Er zijn al wat testen gaande met wat de eerste AI-features binnen een integratieplatform. Zou je ons kunnen meenemen?
Ja, en ik denk dat de luisteraar dat wel kan raden. Maar dat heeft natuurlijk te maken met verrijken van productdata. Dus dat producten vanuit de winkels, met alle goede bedoelingen van de winkelondernemers, natuurlijk zeg maar opgestuurd worden. Nou, daar komt gewoon een kwaliteitscheck over. Of de spelling, de juiste tone of voice die op het bedrijf past, specificaties zal extra aanvullen en aanpassen en dan doorzetten naar het systeem. Eigenlijk gewoon een automatische controleslag, zodat niet meer de mensen van het hoofdkantoor dat hoeven te doen.
En maar, met positieve resultaten, want ik ben zelf groot fan van AI, maar ook meteen heel kritisch dat als het te snel uit handen gaat van mensen het nog wel eens misloopt. Of valt dat mee?
Dat weet ik niet. Ja, eerder, ik zit in de integratieplatform. We hebben de integratie gemaakt. Dat gaat goed, dat loopt goed. Ja. Het bedrijf zelf is natuurlijk om aan de prompt te sleutelen om die iedere keer beter te krijgen. Ja. En dan kunnen hun te oordelen of dat er goed in staat. Maar dit is wel de weg waar ze op willen gaan.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor ons. Je zegt, we zijn druk met 3 platformen, maar met name ons marketing en content team is ook gewoon druk bezig met allerlei testjes vanuit analyses. Maar ook wat jij zegt, kijk, natuurlijk vanuit content is denk ik voor de meeste bedrijven het makkelijkst om daar te starten met productverrijking. Recent voorbeeld, ons nieuwe CMS. Daar zitten ook allerlei AI-toevoegingen in om bepaalde content te creëren. Dat kan van afbeeldingen zijn tot alt-teksten of dat soort zaken. Dus dat is zeker iets waar wij ook mee bezig zijn. Maar ik denk dat er genoeg leuke voorbeelden zijn op dit moment bij ons, waar we nu aan het sleutelen zijn. We zijn bijvoorbeeld nieuwe winkelpagina's aan het maken.
Ja, even een concreet, Richard.
Gewoon een recent voorbeeld. Ja, we hebben nu weer nieuwe winkelpagina's. Daar we hebben ook een soort van nieuwe styleguide. We maken onze eigen Gem in Gemini, waarbij je eigenlijk je stijlguide uploadt met wat, in ons geval, waar ga jij voor? Dat is een payoff die we gebruiken, met tegenstellingen, met verschillende tekstjes. En op basis daarvan laat je 3 alinea's genereren met een leuke lokaal feitje vanuit die winkel bijvoorbeeld, dat je dat eraan koppelt. Nou, en dan krijg je 3 mooie alinea's tekst waarin we dadelijk die pagina's gelijk op kunnen bouwen. Dus op content, content creatievlak en ook in ons PIM, daar zit met name voor ons nu een stukje winst qua efficiëntie.
Ja, nee, dat horen we sowieso veel.
Ja.
En ik denk dat dat steeds meer wordt. Maar het gaat zo direct door de andere componenten natuurlijk meer en meer beïnvloeden. Integratieplatformen. We hebben een paar testjes aan het doen. Ik weet ook, na deze podcast luisteren ook een aantal integratieplatformen mee. Blik op de toekomst. Wat moeten integratieplatformen qua AI gaan doen? En zij kunnen nu goed meeluisteren en jullie kunnen invloed uitoefenen op hun roadmap. Lars, als ik met jou mag beginnen.
Ja, lijkt me heel mooi. In de beginfase van het project maak je natuurlijk met de architectuurplaat en ook de flowcharts van stappen wat moeten gebeuren. Het zou heel mooi zijn als je gewoon de stappen en de flowchart hebt. En misschien een stukje mapping en je zegt, dit is het. En nu moet ik het aan de ontwikkelaars brieven. Maar dat gewoon AI dit ziet, dit snapt, weet hoe de integratieplatform werkt en dat ze gewoon zelf wat integraties kunnen maken. Zo. Dat ze echt het toekomstbeeld zijn.
Ja, heel goed. Jij geeft eens mee. Richard, jij nog een baanbrekend idee wat op de roadmap moet wijzen?
Nou, ik denk dat je op het gebied van support bijvoorbeeld na zou kunnen denken over, in ons geval, we hadden het net over die init, dus een bestand, eigenlijk altijd ongeveer dezelfde bestandsgrootte, dezelfde inhoud ongeveer. Dat zou je kunnen valideren. Kijk, van we zien nu het bestand niet op de server staan, of te laat op de server, of het bestandsformaat wijkt af, de indeling wijkt af. Ja, dan zou je daar een signalering op kunnen toepassen. Dus ik denk dat het een stukje analyse of een stukje support, dat je daar nog iets mee zou kunnen doen.
Ja, of gewoon slimmer. Dat is het idee, het bestand staat er niet. Nou, weet je wat? Ik plan mezelf gewoon over een half uur nog een keertje in.
Ja.
Gewoon, ja, eigenlijk wat je normaal als mens zelf moet doen in plaats van een automatisme. Dat
je niet meer handmatig hoeft te triggeren inderdaad.
Ja.
Ja.
Gewoon herkennen van incorrectheden.
Ja.
Zeg maar, of afwijkingen.
Ja, hetzelfde alle fouten en errors die je hebt. Dat je het ook al opschrijft en beschrijft. Wat zijn dan die errors? Wat is het probleem? Waar ligt het aan? Hoe kan het oplossen? En dat dan die AI op een gegeven moment het zelf ook gewoon snapt en overneemt. En gewoon dat al zelf gaat toepassen. Ja.
Klinkt goed. Ik hoop dat ze opletten bij de integratieplatformen. Heren, tijd vliegt. Echt, we zijn al over een half uur heen. Mensen staan op parkeerplaats. We moeten gaan afronden. Maar dat kan niet voordat jullie eindigen met een aantal wijze woorden waarmee de luisteraar op pad kan. Lars, mag ik van jou beginnen? Wat wil je de luisteraar nog meegeven?
Ja, het succes van een integratieplatform is dat het stabiel en goed werkt. Doe dat door twee dingen te doen. Na afloop van het project doe een 360 graden scan van jouw integraties en zie je wat er nog beter kan. En implementeer dat ook. En daarna iedere kwartaal kijk gewoon al je errors door. En zorg dat je ze allemaal oplost stap voor stap. Zodat je gewoon werkt naar een stabiel en een betrouwbare integratieplatform.
Mooi. Richard, jij ja. Als allerlaatste wijze woorden. Wat geef je eens mee?
Ja, ik sluit me daar graag bij aan. En ik denk aan de businesskant, zeg maar. Kijk goed naar de samenstelling van je team. Wat voor mensen heb je daar zitten? Wat kunnen ze vanuit dit stukje middleware oppakken? En wat kan je bij een partner neerleggen? En nou goed, voor ons was het dus de keuze om met Kega aan de gang te gaan. En dat is voor ons een erg prettige samenwerking. Maar dus kijk goed naar je team eigenlijk, hoe die samenstelling is.
Ja, en daarbij de juiste oplossing of de juiste werkwijze aan toevoegen.
Precies.
Ja, dankjewel. Jongens, ik hoor hem al. De eindtune. En jullie waarschijnlijk ook. Dus ik wil je onwijs bedanken voor die tijd en de inzichten over het integratieplatform. Ik ben weer wederom een stukje wijs geworden in mijn Composable Commerce avontuur. En ik vermoed onze luisteraars ook. Dank jullie wel. Dank aan de luisteraars. En tot de volgende Dealen met Digital.